schriftlezing komt deze middag tot ons uit Paulus' brief aan de gemeente van Rome, het 8e hoofdstuk. En de schriftlezing begint bij het 18e vers en gaat door tot en met het einde van het hoofdstuk, vers 39.
Want ik houd er daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de eerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op open, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der eerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want wij zijn in open zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook open? Maar indien wij open hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl hij naar God voor den Heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook vereerd. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij den ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Tekst voor de prediking, gemeente, kunt u vinden in het gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, namelijk het 8e hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome. En daarvan de versen 26 en 27. Romeinen 8, vers 26 en 27, waar we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking van vanmiddag lezen. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is. Dewijl Hij, dat is de Geest, naar God voor de heiligen bidt. Geliefde gemeente. Het is alweer heel wat jaren geleden dat een ouder predikant ernstig overspannen raakte. Ja, dat kan ook een dominee gebeuren. Hij is net als ieder ander mens aan allerhande ellendigheid onderworpen. Het was zo erg dat hij opgenomen moest worden in een bepaald tehuis. Maandenlang daar verbleef. En trouw bezocht werd door met name een van zijn ouderlingen. En die ouderling zei vaak aan het einde van de bezoek tegen de dominee: dominee, u moet maar veel bidden. De maanden geleden voorbij en door Gods goedheid herstelde de dominee. En hij heeft wat van zijn ervaringen in die diepe donkere gracht die hij door moest in zijn leven op papier gezet. En over het bezoeken van de ouderling zei hij, was zo blij als hij kwam. En hij bedoelde het ook zo goed. Maar dat u moet maar veel bidden. Had hij nou maar eens één keer gevraagd. Dominee, kunt u nog wel bidden? Herkenbaar, gemeente? Nee, daar hoef je niet diep in donkere grachten van overspannenheid te zitten. Dan kun je psychisch verder helemaal in evenwicht zijn. Maar er zijn toch momenten in het leven dat wij eerlijk moeten zeggen, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Ik zeg nog liever, als het goed is, komen we dat toch echt en grondig aan de weet. Wij weten niet te bidden. Geen gebed, geen woord, geen zucht. En weet u wat dan zo wonderlijk is? Dat ik dan in mijn Bijbel terugvind dat de Bijbel daarvan weet. Want soms kun je denken, juist in de diepten en in de duisternissen, ben ik het alleen? Ben ik het alleen? Maar als het woord open gaat en laat zien dat de Heere daarvan weet, nee, dan is de zaak niet opgelost. Maar dat kan wel iets zijn wat herkenning geeft in je hart. En Paulus, die laat het dan daar niet bij, bij de constatering, wij, en hij heeft het dan heel met name tegen oprechte gelovigen, laten we dat niet vergeten. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar Paulus wijst ook de weg. En we haasten ons en vragen ons af, Paulus man, wat bedoel je als je zegt, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort, maar dat de Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Thema van de preek vanavond is de Geest als de leermeester van het gebed. En dan letten we op drie dingen. U kunt ze zo in de tekst terugvinden. De Geest en onze zwakheden, dat is het begin van de tekst. De Geest komt onze zwakheden mede te hulp. In de tweede plaats de Geest en onze verzuchtingen. Maar de Geest zelf bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. En in de derde plaats de Geest en de verhoring. En dat is het laatste vers. en die de harten doorzoekt, dat is God. Weet wat de bedoeling van de geest is, of de mening des geestes zijn. Omdat hij, dat is de geest, naar de wil van God voor de heiligen bidt. Dus de geest als de leermeester van het gebed, de geest en onze zwakheden, de geest en onze verzuchtingen en de geest en de verhoring. Paulus heeft in die brief aan de Romeinen vele dingen geschreven. Ontzaggelijk diepe dingen ook. En dat tref je altijd weer wanneer je dit achtste hoofdstuk uit de brief aan de Romeinen leest. Vooral het begin, wat vanavond dan wel niet gelezen is. Maar daar gaat het over de hoogten van het geloofsleven. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Daar spreekt Paulus over de volle geestelijke zekerheid. Ik weet, zegt hij aan het slot van het hoofdstuk, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. En als je die dingen leest, en ze zijn er in Romeinen 8 met handen te tasten, over die volle zekerheid, over dat door de geest mogen en vrijmoedig kunnen zeggen, Abba, lieve Vader, ja, dan kun je wel zeggen als eenvoudige jongen zo achter in de kerk of bovenop de kraak. Dat kan ik niet zeggen, want ik ben onbekeerd. Of u die wel iets meten mag van de vreze Gods in uw leven, maar op het ogenblik in duister tast als een blinde langs de wand, die zegt, o Paulus, dat is veel te hoog voor mij en zelfs een kind van God, wat misschien iets van de genade van Christus heeft ontdekt, zegt, die zekerheid, dat mis ik. Weet u wat dan toch zo opmerkelijk is, dat in een hoofdstuk wat zulke hoge tonen aanslaat, Paulus niet voortdurend op die hoogte blijft. Paulus komt ook van zijn hoogte naar beneden, weet u waarom? Omdat Paulus een man is die weet van hoogten en van diepten. Die weet van vervolgd te zijn en van niets te zijn en van alles te bezitten. En daarom was hij ook zo'n goede pastor. Omdat hij zoveel van God geleerd had. En een echte goede pastor, laat ik het nou zo eens beeldend zeggen, die blijft niet op de hoogte staan, al moet hij ook wel eens over hoge en diepe dingen spreken, maar die komt ook van zijn hoogte naar beneden. En de diepste reden is, omdat God zo hoog in de troon van de eeuwigheid, zo laag is neergedaald in zijn lieve Zoon. En dan zegt Paulus, als hij over die hoogten gesproken heeft, ja, maar ik weet ook wel, dat te midden van deze grote geestelijke schatten, dat het leven van hen die de Heere vrezen op aarde ook weet heeft van zuchten. En dan hebt u het begin van de schriftlezing van vanavond. Ook weet heeft van zuchten. En zuchten, letterlijk staat er in het Grieks steunen. Want dat is een woord wat uit het Grieks is, afkomstig is. Steunen, kreunen, gebukt gaan onder pijn en onder moeite en onder verdriet, onder de zonde en onder de gevolgen van de zonde. Ja, zegt Paulus, want wij staan midden in een wereld die kreunt en die zucht. En dan heeft hij het eerst over de onbezielde schepping. Ganse schepsel zucht en is in barensnood tot nu toe wel eens gehoord. Afgelopen zomer, toen de planten en het gras en het gewas verdorde en verschroeide vanwege de droogte, kreunen van de schepping, want die zuchten onder de gevolgen van de zonde. Wel eens gezien in de ogen van een stervend dier dat een vreselijke ziekte heeft en niet meer kan genezen. Wel eens op je afgekomen als je onderweg bent en de dode dieren op een regenachtige morgen liggen langs de kant van de weg of midden op het wegdek. Wel eens naar je toegekomen als je denkt aan de vervuilde oevers van de zee, waar zoveel vogels in de smurrie zijn omgekomen, allemaal tekenen en ze zijn met velen te vermenigvuldigen. Het ganse schepsel zucht en is in barensnood tot nu toe, want die onbezielde schepping die steunt en die zucht en ziet uit naar de openbaring van de kinderen Gods, dat wil zeggen naar de dag dat alles nieuw zal worden, de hemel nieuw en de aarde nieuw. En er geen vloek en geen pijn en geen ellende meer zal zijn. Ja, zegt Paulus. En daar zucht de schepping niet alleen om, maar daar zucht ook Gods kerk om. En wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij die vernieuwd zijn door de geest van de wedergeboorte, zegt Paulus, wij zuchten ook in onszelf. En wij zien uit naar die dag dat ik eeuwig bij hem mag zijn. Van de zonde en van het ongeloof en van de vloek bevrijd. Ja, zegt iemand misschien, Paulus, maar is dat ook niet een beetje te hoog? Want leeft een kind van God nou altijd op die hoogte dat hij uitziet naar de dag dat alles nieuw zal zijn? Ik weet het, zegt Paulus. En opnieuw komt hij naar beneden. Dan gaat hij naast u zitten. En zegt hij, ik weet, er is zoveel biddeloosheid. En de hoop kan zo ver weg zijn. En het geloof kan zo ingezonken zijn. En de liefde kan zo ingestort zijn. Zoals wijle dominee de Jong het vaak zei in zijn gebed. Heere, geef geloof om te geloven. En hoop om te hopen. En liefde om lief te hebben. Want het kan er zo aan ontbreken. Kijk, en dat bedoelt Paulus nu. Ik weet ook wel dat er als het gaat over het gebed en over het geloof en over de hoop en over het uitzien nog zoveel zwakheden zijn. Ja, en dan moet u dat woord zwakheden hier in onze tekst goed lezen. Want het woord zwak in de Bijbel komt natuurlijk soms voor in een hele positieve betekenis. Als Paulus in 2 Korinthe 12 het heeft over Gods kracht die in zijn zwakheid wordt volbracht. En het heeft over roemen in zwakheden. Dan bedoelt hij dat zijn de zwakheden van zijn menselijke ik, van zijn geestelijke leven waar God in kan werken. En dan heeft het woord zwakheid een gunstige betekenis. Want aan zwakken kan God wat kwijt. Maar meestal komt het in de Bijbel voor in een veel donkerder betekenis. Hier gaat het over zondige zwakheden. Over de zwakheden van het vlees. Paulus spreekt het feit dat Gods kinderen niet weten te bidden zoals het behoort. Want daar gaat het hier over. Dat keurt Paulus niet goed. Dit is een ontdekkend woord. U bent zwak, zegt Paulus, tegen degenen in Rome die de Heere vrezen. En vanwege uw zwakheid bent u biddeloos. Weet u niet te bidden gelijk het behoort. En dat is nou schuld. Dat is nou tekort. Ja, daar is de Bijbel heel open en heel eerlijk in. De Bijbel praat de schuld en de zonde en het vleeselijke bestaan van Gods levende kerk nooit goed. Maar hoe moet ik dat dan zien, vraagt u. Schuld als je niet kunt bidden? En vooral wat betekent dan in dit verband, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Wat is dat? Het behoort, het is gepast. Zoals het zou moeten zijn, zo zou je het kunnen lezen. Maar moeten zijn van wie? De tekst maakt duidelijk en het verband, gemeente, zoals God wil dat wij bidden zullen. Dus dat bedoelt Paulus. Wij weten niet te bidden zoals God wil dat wij bidden zullen. Wij beantwoorden in ons gebedsleven, in onze smeekgebeden, in ons vluchten naar de troon van de genade, in onze dankzeggingen, niet aan de hoge maatstaf van Gods heilige wil, daar schieten we schromelijk in tekort en dan blijft er niks anders dan schuld over. Wel eens ontdekt in je leven. Als je moet zeggen, mijn jongen, ik ben onbekeerd en daarom kan ik niet bidden. Dat kan wel een heel eerlijke belijdenis zijn en dat is goed. Maar besef je nou daarmee dat dat schuld is voor God? Dat God er recht op heeft en mag vragen van je dat je wel echt bidden kunt. En als u, die iets van de genade van de Heere in uw leven mag kennen, moet zeggen, oh, zo vaak zijn mijn gebeden zo. En als u, die iets van de genade van de Heere in uw leven mag kennen, moet zeggen, oh, zo vaak zijn mijn gebeden zo vleugellam. Wel eens gezien zo'n vleugellamme vogel, die probeert op te fladderen, maar het gaat niet. En zo is het ook met je gebed soms niet. Dan komt dat gebed maar niet van de grond. Dan komt dat gebed niet hoger dan het plafond van de kerk of dan komt het niet hoger van het plafond van de kamer waar je je gebed in uitspreekt. Dan ketst het af op een hemel, zegt de schrift, die van koper is of van ijzer is. En als je dan je gebedsleven onderzoekt en legt naast de heilige richtsnoeren van het woord van God, dat doet u toch wel eens. Dan ontdekt u, nee Heere, ik weet niet te bidden zoals het behoort. En dan zegt u het, die Belgische dichter, Guido Gezellena, ach leer mij arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. En hij had er ook nog bij kunnen zeggen, wat ik bidden moet. Hoe komt dat toch? Dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort, dat dat in de Bijbel aan ons wordt voorgehouden als een scherpe spiegel. Wel, dan kun jij algemeen zeggen, dat komt door de zonde. En dat is waar. Maar dat kan nog wel wat scherper gezegd worden. En nog wat scherper belicht worden in de spiegel. Kan zo zijn. Dat je bidt. Maar dat je bidden alleen voor de vorm is. Dat je bidt om bewaring onderweg en dat je bidt om sterkte bij het werk en dat je bidt om een goede gezondheid. En gemeente, begrijpt u me goed, naar de schriften mogen we dat allemaal vragen en vraag het iedere dag maar, jongens en meisjes in de kerk. Maar als je nou al die gaven die je van God vraagt aan gezondheid en kracht, aan hulp en sterkte, als je nou je hele leven toch besteedt naar je eigen verkeerde begeerte. Dus, op de zaterdagavond ergens bent waar je helemaal niet hoort te zijn, en jij weet wel wat ik bedoel. En dus, je geld uitgeeft aan dingen die een lijnrechte strijd zijn met het woord van God, en vul ze maar concreet in. Doe je dan niet iets wat de Bijbel noemt kwalijk bidden? En kwalijk bidden in de brief van Jacobus is dit, dat je bidt en je ontvangt niet, omdat je het in je wellusten wil doorbrengen. Je bidt wel, maar je wilt er God niet mee vrezen. Je doet de dingen die dwars tegen het woord van de Heere en tegen zijn heilige wil ingaan. Is dan geen wonder, zeg, dat God je al zo lang gespaard heeft, terwijl je wel bidt, maar uiteindelijk je eigen verkeerde begeerte volgt, dan zou God geen onrecht doen als je niet meer verhoorde en je gezondheid wegnam of je levensdraad afbrak. Heere, leer ons bidden, oprecht bidden. Maar ook met heel het hart bidden. kan ook zo zijn, gemeente, dat we om allerlei zegeningen bidden. En dat is nodig. En ook voor de vorm om de bekering bidden. Want dat hoort erbij, zo zijn we opgevoed. En ik zeg er op zich niets kwaads van. Maar o wee dat woordje vorm. O wee dat woordje vorm. Als het niet ons hartelijk verlangen is, of God met zijn genade ons verloren leven wil reinigen en wil heiligen door de kracht van zijn genade en door het bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, dan kun je wel veel vragen, maar de ene nodige heeft de hoogste plaats in je leven niet. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Heere, leer me te bidden zoals u het wilt. En laat het eerste en enige nodige hoofdzaak worden in mijn leven. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Kan zo zijn dat u wel bidt. En u kent misschien de genade van de Heere, maar een zonde aan de hand houdt. Een zonde koestert, Philpot noemt het. Het is een wat oudere uitdrukking, maar heel beeldend. Een zoete bete onder de tong. Een snoepje waar je op blijft zuigen, weet je wel. Misschien zit je wel op een snoepje te zuigen. Nou, zo kun je ook op de zonde blijven zuigen. Op een boezemzonde. En wie de zonde aan de hand houdt bewust, brengt duisternis over zijn innerlijke leven. En zo zouden we de lijst nog veel langer kunnen maken. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En weet u wat er dan staat? En als ik dat lees en je oog valt daar een beetje op. En daar komt wat licht en wat ruimte in mee bij het lezen van de Bijbel. Dan zeg je, Heere, wat een wonder dat dat er staat. Want dan staat er dat de Heilige Geest onze zwakheden te hulp komt, want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Daarmee bedoelt Paulus in de eerste plaats dit, dat al die zwakheden, al die zonden, al die tekorten, dat God, dat de Heilige Geest daarvan weet. Daarvan weet. Is dat niet iets om te schrikken? Want als God alles weet wat er in mijn hart leeft, mijn biddeloosheid, maar ook mijn verkeerde bidden, mijn vleeselijke begeerte en mijn zondige dingen, en noemt u het maar op, daar kun je toch niet mee voor God bestaan, inderdaad. Inderdaad. Maar als je nou iets van de genade van God mag kennen, dan ga je ook wel eens iets zien van de grote zegen dat God door zijn geest alle dingen weet en ziet. Heere, u weet mijn zonde. U weet mijn schuld, u weet mijn ongeloof, u weet mijn biddeloosheid. Maar u weet ook, dat mag een kind van God toch wel eens zeggen, een zondaar die oprecht gemaakt is voor de Heere. Heere, maar u weet ook dat er op de bodem van mijn ziel een verlangen ligt naar u. Een verlangen, een heimwee om u te mogen kennen, om van die koek en korst van zonde en schuld verlost te worden. Kom mij te hulp. Zie op mij een gunst van boven. En dat wil de Heilige Geest nou doen. Hij wil zondige mensen die dat allerminst verdienen en die het er zeker ook niet naar gemaakt hebben. En dat ook in moeten leven. Hij wil ze uit genade te hulp komen. En wat gaat de Geest dan doen? En dan vervolgen we de letter van onze tekst maar even. De Geest komt ons te hulp, schrijft Paulus. Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Laat ik daar drie dingen van mogen zeggen om het uit te leggen en te zoeken bij uw hart te brengen. In de eerste plaats mag je die zin zo lezen. De Geest bidt ons voor met onuitsprekelijke zuchtingen. De geest bidt ons voor. Want hoe leert de geest nou biddeloze mensen bidden? Nou, dat mag u nooit losmaken van het aloude woord, van het geïnspireerde woord, het woord van God, waardoor de geest aan de kerk is geschonken. En als de geest nou mensen leert bidden, dan gebruikt de geest oude woorden, bijbelwoorden, een tekst, een psalmregel, misschien een oud formuliergebed wat door de eeuwen heen tot ons gekomen is en door de Heilige Geest kan worden gebruikt. En u moet het maar eens nagaan in uw persoonlijke leven. Als u echt hebt mogen bidden, hoe dicht de taal van uw gebed vaak blijft bij de woorden van de Bijbel. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Niet dat de Geest alleen woorden die letterlijk in de Bijbel voorkomen gebruikt om mensen te leren bidden. Maar de taal wordt wel door de Bijbel gestemd. Het gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Wees mij de zondaar genadig. En wanneer een kind van God is afgedwaald, dan wordt Psalm 119 in het laatste vers een psalm die zo heel dichtbij komt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Daar heb je iets, gemeente, van dat werk van de Heilige Geest die door het woord zondaren leert bidden. En dat kan soms een heel kort gebed zijn, soms weinig meer dan een zucht. Zoals van die man in het evangelie die niets anders wist te roepen. En een zondaar die in zijn schuld terechtkomt, kan het soms stamelend naleren bidden. Zonen Davids, ontferm u mijner. En we lezen dat toen ze hem de mond wilden snoeren, dat hij steeds harder begon te bidden. En begon te roepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Waarom ging die man harder roepen? Kon hij zelf niet verklaren. Ik denk dat hij alleen zag op zijn nood op dat moment en een verlangen om door de Heere Jezus geholpen te worden. Maar ten diepste was dat het werk van de Heilige Geest, die hem krachtig voorbad. Zonen Davids, ontferm u mijner. En daarom is het zo goed, jongelui, om in de schatkamer van de gebeden van de Bijbel thuis te zijn. Het oud-testamentische psalmboek. Om die woorden van God uit je hoofd te leren. Er wordt tegenwoordig door de moderne pedagogiek de neus voor opgetrokken. Uit je hoofd leren. Kennis doe je op internet. Geestelijke kennis doe je op door de Bijbel te lezen en te herlezen. En leer maar eens wat uit je hoofd. Het zou je later in je leven van pas kunnen komen. En eeuwig tot winst kunnen zijn. Want weet u, de Bijbel is er zo vol van dat de Bijbelheiligen in de grootste moeite en zorgen van het leven vaak teruggrepen in hun gebeden op de oude woorden. Het ontroerendste voorbeeld is de Heere Jezus zelf als zij op het kruis van Golgotha de laatste strijd bukkend onder het rechtvaardig oordeel van God. Dan bidt de Heere Jezus. Want de meeste kruiswoorden zijn gebeden. Dan bidt hij soms met nieuwe woorden. Maar vaak ook met woorden uit het oude psalmboek. De klacht. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan mag je toch zeggen, de geest heeft de lijdende zaligmaker voor gebeden. Misschien nog treffender, het laatste kruiswoord. Als Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Psalm 31, het zesde vers. In Psalm 31, vers 6, dat leerden in die dagen de vaders en de moeders aan hun kleine kindertjes als avondgebed. Voor het slapen gaan. In uw handen beveel ik mijn geest. En als de grote Zoon van God de slaap des doods over zich voelt komen, zegt hij met het woord van de oude psalm. Vader, in uw handen zouden we dan niet vragen, o geest van de Vader en van de Zoon, bid me voor, want ik weet niet te bidden gelijk het behoort. En het tweede aspect van de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen, dan lezen we de tekst zo, en dat mag ook. De geest bidt in ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Want als de geest het woord gaat gebruiken en toe gaat passen, gaat de geest ook werken in het hart, onder de macht en de majesteit van het woord. Onnaspeurlijk werkt die geest in het hart, en dat hart gaat uit naar de Heer. En ik zei het al, dat zijn onnaspeurlijke werkingen. Die kan een theoloog nooit op kaart brengen. Proberen we vandaag wel. Heel de orde van het heil en heel de dingen over de toepassing van het werk van de Heilige Geest allemaal in blokjes. Nou, natuurlijk, daar is een Bijbelse orde van het heil. Maar past u op. Gereformeerde gezindte in Nederland, past u op. Dat u de vrijmacht van de Heilige Geest en de verborgen onnaspeurlijke werkingen van de Geest niet in kaart probeert te brengen. En iemand die de Heere vreest, weet daarvan dat de Geest ordelijk werkt. En dat er een geestelijke weg is die de Bijbel ons toont. Maar ook wat mijn oude leermeester dominee Smits vaak zei. Dat er momenten zijn dat je met de geestelijke stukken voor God aan stukken gaat. En dat je het niet meer weet. En zo is het. Heere, leer u me. Onderwijs u me. Want zonder u dwaal ik af. En die geest gaat onnaspeurlijk werken in het hart. Het hart vernieuwen. De uitgangen van het hart gaan naar God toe. En weet u wat er dan in het gebedsleven gaat gebeuren? Voor het eerst en ook later opnieuw. Dat is dat wij je tevoren moest zeggen, Heer, ik weet niet te bidden zoals het behoort. Dat het is alsof het water achter die gesloten dam ineens door die dam heen breekt. Ik stortte voor u uit mijn ganse hart. Mocht mijn nood aan de Heer kwijtraken, hoe kwam dat? Door die verborgen werkingen van de Heilige Geest. En dat kunnen zulke goede momenten zijn in het leven, gemeente. Nee, niet dat dan alles al opgeklaard is en opgelost is. Verre van daar zelfs. Maar als je nou eens echt je nood voor God neer mag leggen. Dan mag je het ook weten, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar u alles ziet en weet. Ik ben wel ellendig en ondruftig. Maar de Heere denkt aan mij. O mijn God, vertoef niet. En niet alleen dat, maar die geest, die brengt ook drang in het gebed als die geest in je gaat werken. Drang, want ja, als je werkelijk de nood van je leven thuis krijgt en je verlorenheid ontdekt, en op de bodem van je hart dat verlangen, dat onblusbaar verlangen ontstaat, o God, wil u op mij neerzien in genade, ja, dat gaat niet buiten je gevoel om. En buiten je verstand om en niet buiten je wil om. Daar is je hele wezen met al zijn vezels bij betrokken. En dan komt er iets in je gebedsleven van wat de psalmdichter ook kende zich. Haast u tot mijn hulp en red. Wat Jacob zei in dat hoge gebed in de worstelingsnacht bij Pniel. Ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Heilige drang, eerbiedig, geen brutaliteit, maar wel aanhoudend. God moeten vrijlaten, maar hem toch niet te kunnen loslaten. En dan komt er ook in dat gebed wat de geest bewerkt, een verlangen om nu behouden te worden op de wijze zoals God die in zijn woord heeft geopenbaard door die enige middelaar van God en van de mensen. En dan ga je Bunyan begrijpen die in de strijd die hij in zijn leven gehad heeft bad: o God, laat ik mijn zonde nergens anders kwijt mogen raken dan in het bloed van de Heere Jezus Christus. Want alleen daar kan ik mijn zonde echt kwijtraken. Ziet u? En nu het derde. En het derde, dan komen we bij die moeilijke uitdrukking. Want de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Wat zijn onuitsprekelijke zuchtingen? Nou, die jongen die op catechisatie zit, of dat meisje wat met de vereniging wel eens een onderwerp gemaakt heeft, zegt: nou, misschien wel dit, dat de geest je leert bidden met woorden, maar soms ook alleen maar een zucht. Ja, dat kan zijn, dat de geest zo werkt, alleen maar een zucht. Maar dat bedoelt Paulus hier niet. Dat woord onuitsprekelijk moet u eigenlijk maar eens even, ja, onderstrepen zo in gedachten. Onuitsprekelijk in de woorden zoals Paulus die gebruikt in zijn brieven. Wat is dat? U komt het woord ook nog een keer tegen en we beperken ons maar tot één tekst. Er zou meer te noemen zijn. In 2 Korinthe 12, waar Paulus het heeft over zichzelf, dat hij wonderlijke dingen heeft meegemaakt. Hij is tot in de derde hemel opgetrokken en heeft daar, en daar komt de tekst, onuitsprekelijke dingen gezien en gehoord die het de mens niet geoorloofd is dezelfde uit te spreken. Wat bedoel je, Paulus? Wel, ik heb daar hemelse dingen gezien. Onuitsprekelijk, dat is hemelse dingen. En onuitsprekelijke woorden of verzuchtingen, dat zijn woorden of verzuchtingen die niet bij deze aarde behoren, maar die bij de hemel behoren, bij de troon van God. En denk nou eens even na over onze tekst. Wat zegt Paulus? Als de geest gaat werken in je hart en je leert bidden, dan maakt de geest die gebeden die hij in je hart legt en in je hart uitwerkt, tot hemeltaal. Dominee, dat kan niet. Dat die zwakke gebeden van mij, dat dat hemeltaal wordt. Die tollenaar in de tempel, als je het hem gezegd zou hebben, zou zeggen: ik moet me schamen voor God. Ik durf mijn ogen zelfs niet op te heffen. En dan mijn gebed tot hemeltaal worden, ja. Want dat is nou het werk van de Heilige Geest bij uitstek ook in het gebed. Dat hij die gebeden die hij legt in de harten voor de Heilige reinigt en zuivert en maakt tot hemeltaal. Dan zegt Andrew Gray ergens in zijn boekje over het gebed: ja, dan moet de Heilige Geest heel wat wegkappen. En dan brengt hij dat gebed tot op het wezenlijke terug en hij legt het gereinigd en volmaakt voor de troon van God. En dan wordt het gebed gereinigd door de Heilige Geest. Tot wierook voor God. En dan staat er in het Oude Testament zo mooi: en de Heere rook die lieflijke reuk van de wierook van de gebeden. Geheiligd en gereinigd. Weet u, gemeente, dan mag je als dienaar van het woord en als ambtsdrager op te bezoeken en u in de stilte van uw eigen bidvertrek niet alleen vragen: Heere, leer me bidden. Niet alleen vragen: o geest des vaders en des zoons, bid u me voor. Maar ook voortdurend vragen. En ik mag dat toch wel even eerlijk zeggen, steeds meer vragen bij het ouder worden. Steeds meer vragen. O geest van de Vader en van de Zoon, reinig mijn gebeden. en maak ze tot zuivere gebeden voor de Vader. Wat zou de Heere verheerlijkt worden, zeg, als je veel zo mocht bidden. In afhankelijkheid, in ootmoed, maar ook in heilige drang. En de tijd ontbreekt me om voorbeelden te noemen uit de Schrift, maar ook uit de geschiedenis van de kerk. Van mensen, nee, zo noemden ze zichzelf niet. Zeker niet. Die mannen en vrouwen waren van het gebed. Wat was het geheim? Dit. Maar de Geest bidt ons voor. Bidt in ons. En reinigend voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. En u bent in gedachten al voor. Dat betekent dan ook dat die gebeden door de Geest gewerkt. In biddeloze mensen. Die telkens weer in moeten leven dat ze in zichzelf dat bidden niet hebben. Dat God die gebeden verhoort. God verhoort ze. God wil ze verhoren. God zal ze verhoren. Want God kent alle dingen. En dan lezen we het laatste vers van onze tekst. En die de harten doorzoekt, dat is God. Dat vinden we in het psalmboek niet. Gij doorgrondt en kent me. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. En u zijn al mijn wegen bekend. God is in de Schriften onder andere de alwetende. Hij is de doorzoeker van de harten en van de gedachten van mensen. Van koningen en van keizers. Maar ook van eenvoudige gemeenteleden en van jongens en meisjes hier in Urk. Maar daar gaat het nu hier niet over. Die de harten doorzoekt, zegt Paulus, die weet ook niet alleen wat mensen denken en zijn, maar ook wat in het hart van de Heilige Geest leeft. En wat leeft er nou in het hart van de Heilige Geest? Zeg u dat eens. Of jij. De Heilige Geest wil niets liever dan Christus verheerlijken. En dan de Vader verheerlijken. Alles ter ere van God. Die tekst, er is misschien rond de Pinksterdagen wel over gepreekt. Dat de Heilige Geest zou komen. En die gekomen zijnde, die, zegt de Heere Jezus, zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. En dat weet God. Want hij kent de diepste roerselen van zijn geest. En dan ziet God in die arme zondaar die oprecht bidt om genade. En in dat kind van God dat niet aflaat hoofd en hart op te heffen naar omhoog. De werkingen, de zuivere werkingen van zijn geest. En dan ziet God dat die Heilige Geest maakt dat een mens wat uit zichzelf niet weet te bidden zoals God het wil, nu naar de wil van God gaat bidden. En als we nu naar de wil van God leren bidden, dan zegt de Schrift zo duidelijk, dat is een gebed wat God verhoort. Ja, even een beetje terzijde, maar het is toch van belang, weet u dat? Welke kenmerken noemt God in de Bijbel van het gebed dat hij verhoren zal? Daar zijn drie hoofdkenmerken. God verhoort een gebed wat is naar zijn wil. In het geloof. En in de naam van de Heere Jezus. En zo leert de Heilige Geest bidden. Het ene wordt hier alleen uitdrukkelijk genoemd. Maar de andere, ze zijn erbij inbegrepen. Naar Gods wil. En dan is zo'n zegen, als je daar in je leven iets van mag leren, ook in je gebedsleven, dat jouw wil gekruisigd wordt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal. Al geleerd. Niet mijn wil, Heere. Dat kan pijnlijk zijn, ik weet het. Vooral als je eigen wil zo anders wil dan de Heer. En dat is van nature bij ons allemaal zo. En ook na ontvangen genade kan het nog wel eens ontzaglijk moeilijk zijn om het met de wil van de Heer eens te zijn. Maar ieder die door de geest wordt geleid en iets van het werk van Gods geest in zijn hart mag kennen, leert in beginsel vragen, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En die krijgt door genade ook iets, al is het nog zo'n klein flakkerend vlammetje soms, de genade van het geloof. Want in de harten van allen die door Gods geest worden wedergeboren, ontsteekt de Heere het ware geloof, zeggen onze Dordtse leerregels. En die gaat ook pleiten op het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dat mag misschien aanvankelijk nog zo ver weg zijn en wat bedekt zijn. Maar naarmate de Heere Jezus Christus zichzelf in het gewaad van zijn woord gaat verklaren en zichzelf gaat aanbieden in het heilig evangelie. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Komt allen tot mij, vermoeid en beladen als ge zijt, en ik zal u rust geven. Ga je ook pleiten op de naam van de Heere Jezus en zeggen, Heer, om mij kunt u het niet doen. Maar doe het om uw grote naamswil. En dan zal de Heere op zijn tijd en op zijn wijze zeker horen. Nee, dat gaat lang niet altijd glad. Meestal door de strijd heen. Zoals die remonstrantse dichter dat zei. Maar in dit gedicht had hij wel gelijk. Verder was de remonstrant. Daar moet veel strijds gestreden zijn. En veel gebeds gebeden zijn. Daar moeten heilige zeden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. En de vraag is, die strijd in het gebed, die worsteling zwak in uzelf, dat bidden om de doorwerkende kracht van de Heilige Geest. Leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Ken jij er iets van in je leven? Als je nog nooit heb leren bidden, o God, leer me bidden. Dan vrees ik me, jongen of meisje in de kerk, u die ouder bent, dat u buiten het koninkrijk van God staat. Want daar begint het geestelijke leven. Als God zondaren leert roepen, vanuit de nood om behoud. En dan zeg ik het u, leef zo niet verder. Maar laat uw biddeloosheid, dat u niet weet te bidden gelijk het behoort en de nood van uw ziel niet ziet, u tot schuld worden. U zegt, dat zie ik niet. Vlucht dan maar naar de Heere en zeg, Heere, open mijn blinde ogen. En bind de nood van mijn leven op mijn hart. Want als u zonder God blijft doorleven, je komt om. En dat is erger dan mijn povere woorden kunnen beschrijven. Zoek hem, nu het nog kan. En nu die hem zoekt, in al uw zielsverdriet. En die zegt, ik durf van mezelf niet te zeggen dat ik zo heb leren bidden. Maar één ding weet ik, dominee, ik heb dagelijks de geest van God nodig, want anders komt het nooit goed. Och, schonk ge mij de hulp van uw geest. Bid u me voor. Bid u in me. Reinig u de gebeden. Houd maar aan. En vraag maar of de Heere je alles af wil leren en weg wil nemen wat zijn kracht en de werking van zijn geest in de weg staat. Laat je door die geest leiden. Echt. Want de geest weet hoe zwak je bent. En weet precies wat jij nodig hebt. En u nodig hebt ook. En u die genade van het gebed ontvangen hebt. En misschien is het zo ver weg. Heren, vroeger, die eerste ritselingen, toen alles zo sprak, toen er iets was van die eerste liefde. Ja, dan geeft het woord u een vermaning mee. Een vermaning. Waarom hebt u uw eerste liefde verlaten? Reden om schuld te belijden. Maar tegelijkertijd, juist in het licht van de woorden van vanavond, Heere, die geest, laat hij mij op die weg terugbrengen. Leer mij bidden. En dan kan het juist in het leven van Gods kinderen, als er nog zoveel sluiers en raadsels overblijven, het licht wel doorbrak, maar de nevels nog zo machtig zijn en de vraag rond de vastigheid en de zekerheid brandt op onze ziel. Juist als de geest gaat werken en vraagt u daarom. Zo zijn dat de geest gaat dringen. Heren, ik kan niet buiten u. Wanneer zal ik naderen voor uw ogen? In uw huis uw naam verhogen. Nevels opklaren. Om mij kunt u het niet doen. Maar doe het om uw grote naams wil. Want de geest dringt. Overtuigt. Wint in. En drijft heen naar de Heere Jezus Christus. En dan is het zo. Dat wie daar iets van leert. Dat die geest toevlucht leert nemen tot de Heere Jezus Christus. Dan gaat het toevluchtnemend geloof, vastigheid ontdekken in Christus. Rotsvastigheid. En dan ga je het zeggen. En steeds meer en steeds weer zeggen. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is hij de rotssteen mijns harte. En mijn deel in eeuwigheid. Zalig de mens. Die op hem mag zinken. Alle leunsels en steunsels en krukken. En oplapmiddelen vaarwel leert zeggen. En zinken mag op. Jezus Christus alleen. Zoals McShane het zegt. En daarmee sluit ik af. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Kijk gemeente. Daar vindt de Heilige Geest. Die onrustig maakt. En die het hart opent. En die het gebed geeft, rust. Als hij de zondaar gebracht heeft. In het bloed van Christus. En hem daar vrede heeft doen vinden. Amen.